Twee lezingen vanmorgen. De eerste uit het Evangelie, Johannes 20. En de tweede uit 1 Korinthe 13.
Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria uit Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen van de opening van het graf was weggehaald. Ze liep snel terug naar Simon Petrus en de andere leerling, van wie Jezus veel hield, en zei: "Ze hebben de Heer uit het graf weggehaald, en we weten niet waar ze hem nu neergelegd hebben." Petrus en de andere leerling gingen op weg naar het graf. Ze liepen beide snel, maar de andere leerling rende vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. Hij boog zich voorover en zag de linnen doeken liggen, maar hij ging niet naar binnen. Even later kwam Simon Petrus en hij ging wel het graf in. Ook hij zag de linnen doeken. En hij zag dat het doek die Jezus gezicht bedekt had, niet bij de andere doeken lag, maar apart opgerold op een andere plek. Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf gekomen was, het graf in. Hij zag het en geloofde. Want ze hadden uit de schrift nog niet begrepen dat hij uit de dood moest opstaan. De leerlingen gingen terug naar huis. Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf. En daar zag ze twee engelen in witte kleren zitten. Eén bij het hoofdeinde en één bij het voeteinde van de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen. "Waarom huil je?" vroegen ze haar. Ze zei: "Ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd." Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan. Maar ze wist niet dat het Jezus was. "Waarom huil je?" vroeg Jezus. "Wie zoek je?" Maria dacht dat het de tuinman was en zei: "Als u hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt neergelegd. Dan kan ik hem meenemen." Jezus zei tegen haar: "Maria." Ze draaide zich om en zei: "Rabuni," dat betekent meester. "Hou me niet vast," zei Jezus. "Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is." Maria uit Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen: "Ik heb de Heer gezien." En ze vertelde alles wat hij tegen haar gezegd had. Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar. Ze hadden de deuren afgesloten omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei: "Ik wens jullie vrede."
Uit de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs, hoofdstuk 13. De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen. Klanktaal zal verstommen. Kennis zal verloren gaan. Want ons kennis schiet tekort en ons profeteren is beperkt. Maar wanneer het volmaakte komt, zal wat beperkt is verdwijnen. Toen ik nog een kind was, sprak ik als een kind. Dacht ik als een kind. Redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben, heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. Nu kijken we nog in een wazige spiegel. Maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. Ons resten geloof, hoop en liefde. Deze drie. Maar de grootste daarvan is de liefde. Woord van God. In de preek cirkelt het om de twee dikgedrukte teksten uit de beide schriftlezingen. Uit de brief van Paulus. Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen zoals ik zelf gekend ben. Nu, straks, nu, straks. Dat zijn meteen ook de vier blokjes waar de preek zo ongeveer in verdeeld is. En daaronder of daarachter wat Jezus zegt tegen Maria, hij noemt haar bij haar naam, Maria. Ze draaide zich om en ze zei: "Rabuni," dat betekent meester. "Houd mij niet vast," zei Jezus, "ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie vader is, naar mijn God, die ook jullie God is. Gemeente van Christus, broeders en zusters, hier in de kerk of thuis met ons verbonden. Nu kijken wij nog in een spiegel, zegt de apostel Paulus. En de vraag is dan natuurlijk meteen, wat zie je dan? Wat zag jij vanmorgen toen je met je slaperige hoofd in de spiegel keek? Sommige mensen kunnen heel lang voor de spiegel staan, omdat ze niet genoeg van hun eigen spiegelbeeld kunnen krijgen. Hè, spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is de mooiste van het hele land? Maar ik denk eigenlijk dat de meeste mensen die lang voor de spiegel staan helemaal niet zo tevreden zijn met hun eigen uiterlijk. En vooral een hoop tijd nodig hebben om een beetje hun onzekerheid over zichzelf te maskeren. Nou ja, de spiegel waar de apostel Paulus het over heeft is bovendien ook nog een beetje een ander soort spiegel dan de spiegels die wij kennen. Niet gemaakt van glas, weet je wel, met zo'n zilverkleurig laagje erachter. Maar de spiegels in de tijd van Paulus waren gemaakt van opgepoetst koper. En in zo'n spiegel zag je wel iets van jezelf, maar een helder en scherp beeld, zoals wij gewend zijn in een spiegel, gaf het nooit. Vandaar dat de apostel het ook heeft over een wazige spiegel. Of, zoals andere vertalingen zeggen, en dat kan ook, een spiegel vol raadsels. Kijken in deze spiegel levert niet meteen helderheid op, maar confronteert je eigenlijk juist met het tegendeel. En dat, bedoelt Paulus te zeggen, dat is nou precies iets heel kenmerkends voor het nu. Voor ons leven, voor de tijd waarin wij leven. In het hier en nu van onze levens is heel veel onhelder. Heel veel wazig, heel veel niet goed te begrijpen, niet goed te vatten, niet goed te plaatsen. Heel veel raadselachtig. Nou, als er nou iemand is voor wie dat geldt op de paasmorgen, dan is het toch wel Maria Magdalena. Je zou kunnen zeggen, het ene raadsel na het andere buitelt over elkaar in haar leven. Dwalend door de tuin waar Jezus een paar dagen geleden in begraven is, constateert ze ineens dat de steen voor het graf weggerold is. En ze schrikt zich een ongeluk. Want wat is hier gebeurd? Heel begrijpelijk. Ze kan eigenlijk maar aan één ding denken. Grafroof. Het graf is opengebroken om hem weg te halen. En met die conclusie rent ze dan ook meteen terug naar Johannes en Petrus. En ze zegt, ze hebben de Heer uit het graf weggehaald. En we weten niet waar ze hem hebben gelegd. We weten niet waar ze hem hebben gelegd. Voel je hoe ongelooflijk veel pijn er zit in dat zinnetje. Te moeten meemaken dat iemand gestorven is, is al verschrikkelijk. Maar niet weten waar een gestorven geliefde is, dat maakt het gemis nog veel schrijnender. Het dreigde te gebeuren bij de moeder van Alexei Navalny. Misschien heb je het nieuws een beetje gevolgd. Ze werd aanvankelijk onder druk gezet om akkoord te gaan met een begrafenis in stilte, zonder publiek. En, zo niet, dan werd er gedreigd, zou hij op een voor iedereen onbekende plek begraven worden. En ook zijn moeder zou hem nooit meer te zien krijgen. En het gebeurde werkelijk in het leven van de familie Krol uit Sleeuwijk. Hun zoon Joran van 16, hij verdween op kerstavond en zijn lichaam is tot nu toe nog nooit gevonden. Je kunt je niet voorstellen hoe onvoorstelbaar pijnlijk dat moet zijn. Maria kijkt op de paasmorgen in een hele wazige spiegel vol raadsels. Een spiegel die zo mogelijk nog waziger wordt door haar tranen. En misschien nog wel waziger door die toch een beetje vreemde en naar het lijkt weinig invoelende vraag die haar wel twee keer toe wordt gesteld. Waarom huil jij eigenlijk? Nou, ik kan me voorstellen dat Maria bij die vraag naar adem heeft gehapt. Wat? Waarom ik huil? Snap je dat dan niet? Moet ik dat nou ook nog gaan uitleggen? Toch doet ze het. Een beetje werktuigelijk draait ze het bandje nog twee keer af, zonder zich eigenlijk af te vragen tegen wie ze het heeft. De tuinman misschien? Het zal wel. Het kan er eigenlijk niet veel schelen. Mijn Heer is weg en ik weet niet waar ze hem hebben gelegd. Dat zegt Maria en dat is het enige wat voor haar telt. Nu kijken we nog in een hele wazige spiegel. Maar zoveel raadsels als er zijn aan de kant van Maria, zo weinig zijn er aan de kant van Jezus. Het contrast tussen de opgestane Heer en Maria kan bijna niet groter zijn. Jezus, hij is op dezelfde paasmorgen en op hetzelfde moment op dezelfde plek als Maria, maar hij is die wazige spiegel al helemaal voorbij. Jezus, zou je kunnen zeggen, is al helemaal in het straks waar Paulus het over heeft. He? Nu de wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog en zien we van aangezicht tot aangezicht. Niks geen raadsels meer. Niks geen wazigheid. Alle raadsels aan onze kant van de dood, of dat eigenlijk wel kan, opstanding, of dood niet toch gewoon dood is, of er eigenlijk wel een straks is, dat zijn voor Jezus helemaal geen raadsels meer. Hij is daar simpelweg aan voorbij. Hij is meegenomen in een beweging die niet te stuiten is. Een beweging omhoog. Ik klim op naar mijn Vader, zal hij straks tegen Maria gaan zeggen. Jezus is bezig om meegenomen te worden naar een bestemming die nog veel onbekender is dan Maria zich kan voorstellen. Hij is door de dood overgegaan naar een andere werkelijkheid. Hij zal teruggaan naar het hart van de Vader, want daar hoort hij thuis. Dat heeft Johannes helemaal aan het begin van het evangelie al geschreven. Ja, dat mag dan voor Jezus inmiddels helemaal helder en duidelijk zijn. Op een bepaalde manier zijn en blijven het voor ons toch ook nog wel heel raadselachtige woorden. Maar toch moeten we het op Pasen aandurven om ze tegen elkaar te zeggen. Ik weet wel, het voelt vaak zo buiten ons bereik, zo groot en zo ongrijpbaar. Maar het christelijk geloof is geen terugkijken. Terugkijken op Jezus als een geweldige leraar en als een aansprekend voorbeeld. Helaas ons veel te vroeg ontvallen. Maar gelukkig, hij leeft nog altijd voort in onze gedachten en harten. Nee, het christelijk geloof gaat over straks. Over God zien, van aangezicht tot aangezicht, oog in oog staan met hem. Jezus is daar al, als de opgestane Heer. Of, nou ja, in Johannes 20 is hij bezig om daar naartoe te gaan. Maar de beslissende grens is hij in ieder geval al gepasseerd. Hij is al in het straks. Hij is het nu van de raadselachtige spiegel voorbij. Maar zeg je, betekent dat dan niet eigenlijk dat hij nog verder uit beeld is dan Maria wel dacht. Hem kwijt zijn omdat hij niet alleen dood is, maar ook nog eens weggehaald, dat is al onverdraaglijk. Maar een Jezus die je op Paasmorgen ook nog eens komt vertellen dat hij naar een heel andere realiteit op weg is. Is dat niet eigenlijk nog erger? Nou, misschien niet als je hem helemaal laat uitpraten vanmorgen. Want hoor wat hij zegt. Ik klim op naar mijn vader, die ook jouw vader is. Ik klim op naar mijn God, die ook jouw God is. En Maria moet dat, heel opvallend, gaan vertellen tegen Jezus' broeders. Nou, zo heeft hij zijn leerlingen nog niet eerder genoemd. Hij heeft al wel een keer gezegd, in Johannes 15, daar ging het afgelopen donderdag over hier in de kerk. Hij heeft al wel een keer gezegd, ik noem jullie mijn vrienden. He, niet langer slaven of dienaren, maar vrienden. En Jezus zei ook, en dat er geen grotere liefde is dan je leven te geven voor je vrienden. Maar hier blijkt, in het straks waar Jezus al is, dat dat nog verder gaat. Geen vrienden, maar zelfs broeders. Familie dus. Kinderen van één vader. Dat is gezien door de ogen van Jezus op de Paasmorgen vanuit het straks waar hij al is, hoe de zaken ervoor staan. Het kruis heeft de band tussen jou, tussen Jezus en zijn broeders niet verbroken, maar nog sterker gemaakt dan ooit. En in die beweging die hij aan het maken is, opklimmen naar zijn vader, neemt hij zijn broeders mee. Neemt hij jou en mij mee vanmorgen. Wij zeggen graag, en misschien ook wel veel tegen elkaar, dat we in tijden van transitie leven. En dat is natuurlijk ook zo. Maar onze tijden van transitie, die vallen in het niet bij de transitie waar de opgestane Jezus het hier over heeft. Van het nu en de spiegel vol raadsels naar het straks, oog in oog, van aangezicht tot aangezicht. Het ultieme thuiskomen bij God. Dat is nog eens een transitie. Tja. En wat moet je daar op Paasmorgen nou allemaal verder nog over zeggen? Kun je daar eigenlijk nog wel meer over zeggen? Gelukkig hoeven we niet alleen dingen te zeggen. We mogen ook zingen. En als je erover begint te praten, dan is het, ja, je zult het vast herkennen, vaak veel makkelijker om bij het nu en bij de wazige spiegels en bij de vele raadsels te blijven staan. En die hoeven zelfs op Paasmorgen ook helemaal niet weggepoetst te worden, hoor. Laat staan weggedronken of weggelachen. Wij zijn nog in het nu. Maar in het nu vieren we vandaag Pasen. Pasen als het grote scharnierpunt, zou je kunnen zeggen. Tussen nu en straks. Het nu waar wij zijn en het straks waar Jezus al is. En waar hij belooft ook jou naartoe te brengen. Omdat hij je geen dienaar noemt, geen vriend, maar dankzij het kruis broer of zus. Nu ja, veel meer kan ik daar eigenlijk ook niet echt over zeggen vanmorgen. Juist op Pasen snap je weer heel goed wat de apostel Paulus bedoelt als hij zegt, nu is mijn kennen nog beperkt, gebrekkig en ten dele. Dat is meestal niet zo leuk om toe te geven dat je iets niet weet. Ik weet niet, jongens en meiden, hoe het jullie vergaat, maar bij een pubquiz of als we met de familie in de app een eindejaarspuzzel proberen op te lossen, dan kom ik eigenlijk stiekem toch altijd wel als winnaar uit de bus. Ik win nooit, maar ik hoop het toch eigenlijk altijd wel. Misschien herken je dat. Het is niet zo leuk om toe te geven dat er anderen zijn die toch nog iets meer wisten en slimmer waren dan jij. En als ik me niet vergis, is het in onze gepolariseerde tijden voor heel veel mensen nogal ingewikkeld geworden om toe te geven dat we eigenlijk met elkaar ontzettend veel dingen niet weten. Of niet volledig weten. Of niet zeker weten. Er lijkt wel een diepe angst op de bodem van onze ziel te zijn. Een diepe angst om toe te staan in onszelf dat er ook onzekerheid bestaat. En daarom lopen er ook zoveel onzichtbare scheidslijnen door ons land. En staan aan beide kanten van welke denkbare streep dan ook de legers opgesteld van geharnaste mensen om je precies te vertellen wie er goed is en wie er fout is. En wie er deugt en wie er niet deugt. En wie het bij het rechte eind heeft. En wie absoluut niet. Wat een verademing vanmorgen. Om de apostel Paulus ruimhartig te horen toegeven. Dat ook hij niet alles weet. Dat zijn kennen ten dele is. En dat dat helemaal niet erg is. Zolang je maar niet denkt dat je wel alles weet. Dat lijkt me eigenlijk ook de diepste betekenis van die heel beroemd geworden woorden die Jezus tegen Maria zegt in dit hoofdstuk. Houd mij niet vast. Dat betekent niet zozeer dat Maria Jezus niet mocht aanraken. Verderop in dit hoofdstuk vraagt Jezus aan Thomas juist om hem aan te raken. Dus dat kan het punt niet echt zijn. Het is denk ik meer, klamp je niet aan mij vast. En probeer niet om mij terug te trekken in de kaders waarin je me tot nu toe kende. Dat is wel een neiging die wij hebben. Om ook de dingen die we niet begrijpen en die te groot zijn voor ons om te begrijpen, om die zo klein te maken dat ze passen in het doosje wat wij kunnen overzien. Maar dat moet je met Pasen nu juist niet doen. Hou mij niet vast, zegt Jezus. Want Pasen betekent dat er een straks is dat ver voorbij gaat aan de wazige spiegels van het nu. Pasen betekent dat er dingen zijn groter dan jij en ik, wij met z'n allen bij elkaar vanmorgen kunnen bedenken en bevatten. Pasen betekent dat we Jezus niet kunnen bezitten op onze voorwaarden. En het geloof in Pasen is telkens weer een grote oefening in loslaten. Want om ons heen is iets gaande. Jezus is bezig om ons mee te nemen in een grote beweging naar zijn Vader toe. Een beweging van het nu naar het grote straks. Nu kijken we nog in een wazige spiegel. Nu is ons kennen nog ten dele. En daarom, hou Jezus niet tegen. Klamp je niet wanhopig vast aan hoe je hem ooit hebt leren kennen. Ook al voelde dat nog zo vertrouwd. Dat was bij Maria ook zo. Zij was zeer vertrouwd met Jezus. En dat is natuurlijk helemaal niet verkeerd. Daar gaat het niet om. Het is niet zo dat het oude en het vertrouwde verkeerd is. Zo moet je het niet zien. Maar het is meer dat er nog een heleboel in het verschiet ligt. Een heleboel wat je nog niet weet en waar Jezus je wel wil brengen. Jezus eenmaal leren kennen is het begin van een reis. En op die reis moeten we hem niet krampachtig proberen vast te houden. Maar mogen we hem volgen? Mag je je voeten zetten in zijn voetstappen? En je zo mee laten nemen naar het straks, waar hij nu al is. En in dat straks zal ik, zegt Paulus tot slot, in dat straks zal ik kennen zoals ik zelf gekend ben. Ook zo'n prachtig zinnetje. Het blijft dus niet altijd sprokkelen en stuntelen met ons. In het straks van Gods toekomst zullen we hem kennen zoals we nu al door hem gekend zijn. En dat grandioze besef, dat brengt ons weer even helemaal terug bij Maria, zoals we haar aan het begin aantroffen. In het begin was ze nog helemaal in het nu, van de wazige spiegels en van de raadsels en van de tranen. En het contrast met Jezus, de opgestane Heer, die de grens naar het straks van God al helemaal is gepasseerd. Die afstand, die kon niet groter. En toch is er iets gebeurd. Aan het einde van het stuk huilt Maria niet meer. Haar tranen zijn opgedroogd. En zou je kunnen zeggen met een knipoog, ze is ineens de eerste dominee geworden. Hoe heeft ze Jezus herkend als de opgestane? Hoe is het gekomen dat haar gedachten veranderd zijn? Hoe is het gekomen dat ze is gaan luisteren? Hoe is het gekomen dat ze haar ideeën over die grafroof, die toch wel echt heel diep zaten, hoe is het gekomen dat ze die ideeën heeft kunnen loslaten? Ik denk, daar is maar één verklaring voor. Dat is omdat de opgestane Heer haar bij haar naam heeft genoemd. En dat zo, zoals het er maar één kan. En dat is hij. Maria. Het noemen van die naam. Daar zit alles in. God leer je niet kennen door in jezelf te gaan graven. En door heel, heel, heel diep na te gaan denken. God leer je kennen doordat hij je bij je naam noemt. Soms doet hij dat heel duidelijk. In één ogenblik. Ik weet dat er zijn onder jullie voor wie dat geldt. Die God heel duidelijk hebben horen spreken op een goed moment in hun leven. God noemt ook namen als er gedoopt wordt in de kerk. Ook dan hoor je het heel duidelijk. Horen in ieder geval de mensen om jou heen. In het geval dat je nog een baby bent terwijl je gedoopt wordt. Horen in ieder geval de mensen om jou heen die naam heel duidelijk. Maar meestal gaat het ook nog anders. En kan dat ook nog eens een keer tegelijk opgaan. Dat er gaandeweg, langzaam maar zeker, bij jezelf iets groeit van binnen, een besef. Wat tegen je zegt. Er is iemand die mij kent. ook al ken ik die persoon nog maar amper. Ik geloof wel dat hij mij kent. Ik geloof dat ik ergens gekend ben. Dieper dan ik mezelf ooit ken, kent hij mij. Voor hem ben ik geen nummer, maar een naam. Pasen is een uitnodiging in het nu om dat te geloven. Dat er iemand is die jou kent. En dat de manier waarop hij jou kent zo diep is. En zo liefdevol. Dat daar zelfs de dood geen einde aan kan maken. Pasen geeft het vertrouwen dat er een straks is. Dat hij daar al is. Wij houden hem niet vast. Maar we volgen hem. In het geloof en in het vertrouwen. Dat hij ons zal brengen waar hij nu al is. En dat we God zullen zien. Oog in oog. Van aangezicht tot aangezicht. Amen.